Gemeente en gasten, allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. Op dinsdagavond is er gebedskring. Op vrijdag is er de vakantie Bijbelclubdag voor de kinderen hier ook van het dorp. En daarvoor liggen er folders gereed in de voorkerk. Die mag u meenemen en aan kinderen in uw omgeving uitdelen om ze uit te nodigen voor het watermeloenfeest. Dat staat in het teken van het geheim van de watermeloen, waarmee het evangelie met 5 kleuren wordt uitgelegd. De 5 kleuren van de watermeloen. En dan mag u de kopij voor het kerkblad tot en met zaterdag inleveren bij de heer J. Dijs. En u mag de heren dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de energiekosten. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we de Heere aanbidden. Het gaat vandaag over het tweede gebod in de serie van de 10 geboden. En het tweede gebod gaat over de aanbidding van de Heere. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heer. 75 vers 1 en 6. Wij luisteren met elkaar naar de wet van de Heere en dat doen we vanmorgen uit Deuteronomium 5. De schriftlezing is straks een geheel gedeelte van Deuteronomium 4. En in Deuteronomium 5 worden de 10 geboden herhaald. Ik lees daar een paar versen omheen, zodat ik daar straks tijdens de preek ook op terug kan komen. Deuteronomium 5, daar lezen we de 10 geboden vanaf vers 2. De Heere onze God heeft een verbond met ons gemaakt aan Horeb. Met onze vaderen heeft de Heere dit verbond niet gemaakt, maar met ons, wij die hier heden alle levend zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u op de berg gesproken uit het midden van het vuur. Ik, dat is Mozes, stond op die tijd tussen de Heere en tussen u, om u het woord van de Heere aan te zeggen, want u vreesde voor het vuur en klom niet op de berg. En de Heere zei, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van hetgeen boven in de hemel of onder op de aarde is, of in het water onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijveren God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden degene die zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag dat u die heiligt. Zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten gelijk als u. Want u zult gedenken dat u een dienstknecht in Egypteland geweest bent, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden dat u de Sabbatdag houden zult. Eer uw vader en uw moeder, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u welga in het land dat u de Heere uw God geven zal. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel doen en u zult niet stelen. En u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren uw naasten vrouw. En u zult u niet laten gelusten uw naasten huis. Zijn akker, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Deze woorden sprak de Heere tot uw ganse gemeente op de berg uit het midden van het vuur, de wolk en de donkerheid, met een grote stem en hij deed daar niets toe. En hij schreef ze op 2 stenen tafelen en gaf ze aan mij. Amen. Wij gaan met elkaar zingen van Psalm 81, vers 9, 10 en 11. Psalm 81, vers 9, 10 en 11.
Thank you.
We willen deze dienst opdragen aan de heren en ook voorbeden doen voor de VBC-dag aanstaande vrijdag. Dat de heren de kinderen er zal brengen, dat het evangelie mag uitgaan. En ik zag ook dat meneer Brouwer weer bij mijns inziens voor het eerst in de dienst is. En daar zijn we ontzettend dankbaar mee en daar willen we de heren ook voor danken. Dat hij u zo gespaard en bewaard heeft en wie zou het mogelijk geacht hebben daarna, toen u zo op de IC lag, dat u hier weer zou zitten, samen met uw vrouw. Laten we samen bidden. Ja, Heere, u bent de Heere, onze God, die ons uit het slavenhuis van de zonde uitgeleid heeft. Want u, Heer Jezus, u bent gekomen om aan het kruis van Golgotha te betalen voor de schuld van onze zonde. En om in uw dood de zondemacht in ons ook te laten sterven. Opdat wij mogen opstaan in een nieuw leven. Heere, daarom zijn wij hier in uw huis gekomen vanmorgen. Om dat geheim te aanbidden. Dat geheim dat u de God bent die alle aanbidding waard bent. Omdat u ons redt van de zonde. En omdat u ons redt van de dood. En omdat u ons niet geeft dat wat wij verdiend hebben, maar dat u ons aanbiedt het eeuwige leven in Jezus Christus, uw Zoon. Heren, en dan bidden wij u dat we vanuit dat geheim vanmorgen ook mogen leren luisteren. Dat de 10 woorden van u, die wij in ons spraakgebruik de 10 geboden noemen, dat niet is weer een gebod, weer iets waar we aan moeten houden, maar dat we het geheim van het opschrift van de wet mogen zien, dat u de God van de redding, van de bevrijding bent. En dat u zo groot en zo geweldig bent, dat u ons voorstellingsvermogen te boven gaat. En dat wij u daarom ook op geen enkele wijze mogen afbeelden. En telkens maar weer aan u vragen, Heere, hoe wilt u dat wij tot u komen? Hoe wilt u dat wij u aanbidden? Want Heere, we zijn niet gekomen hier in de kerk om er zelf beter van te worden als het goed is. We zijn hier niet gekomen om onszelf te aanbidden. Om zelf met een goed gevoel hier weg te gaan. Nee, Heere, we zijn gekomen opdat u aan het einde van deze dienst zegt, dit was mooi. Dit was iets wat mij raakte. O Heere, opent u onze harten, maak ons werkelijk oprecht en bereid om u en u alleen te dienen. Door u de lof te zingen die u toekomt. Door met een oprecht hart tot u te naderen in de gebeden. En door oprecht te luisteren naar wat u tot ons te zeggen heeft. Om ons hart als het ware open te stellen. Ach Heere, daar kunnen we zelf nog niet eens. Zelfs dat is iets wat wij zelf niet kunnen, maar uw Heilige Geest kan toch geven dat de harten hier open gaan en dat we uw woord als het ware indrinken. Heren, en dan mogen we u danken dat we ook weer zoveel hier mogen zien in de gemeente die op vakantie zijn geweest. Dat u ons bewaard en gespaard heeft, want als we alle berichten gehoord hebben over al het natuurgeweld overal, in Scandinavië, de storm, in het zuiden van Europa, het bosbranden en de stormen die over het midden van Europa zijn gegaan met vreselijke hagel en regenoverlast. Heer, wat bent u dan goed dat u, voor zover we het nu kunnen overzien, ons allemaal bewaard en gespaard heeft en dat we er allemaal zonder kleerscheuren vanaf zijn gekomen. Want wat is er toch aan de hand allemaal in de wereld, Heere? Als we uw woord niet hadden, dan zouden we van in paniek raken. Het gaat de verkeerde kant uit. Het wordt steeds heftiger, al dat natuurgeweld. Maar we lezen in de Bijbel dat het zo moet zijn, dat naarmate uw komst steeds dichterbij komt, dat we zullen horen van een aardbeving hier en een storm daar. En wat al niet meer. Heren, het zijn uw voetstappen. En leer ons daar ook zo op te merken. Dat we niet in paniek raken, niet onrustig worden, maar onszelf met een gerust hart op de Heer Jezus, aan de Heer Jezus toevertrouwen. En mogen denken, zie je wel, zijn woord is betrouwbaar. Heer, we willen u heel hartelijk danken met broeder Brouwer en zijn vrouw, dat u hen hier weer in de gemeente brengt na zo'n lange tijd. De laatste keer, dat was precies 5 maanden geleden. En u hebt hem door die hele moeilijke periode heen bewaard en gespaard. Heer, en het is een wonder dat hij er nog is. En het is een nog groter wonder dat hij hier in ons midden kan zijn samen met zijn vrouw. En we willen u daar heel hartelijk voor danken en bidden ook in het vervolg. Wil met ze zijn samen. Wil ze alles geven wat nodig is. Geeft u toch ook een verder herstel als dat nog mogelijk is. Ja, Heren, voor u zijn al die dingen mogelijk. Maar het kan zijn dat u een andere weg met ze gaat. Wil daar ook geven een gerust hart om daarin te mogen berusten. En daarin ook op u te mogen blijven vertrouwen. Heren, we danken u dat het evangelie ook deze week weer uit mag gaan naar de kinderen hier van het dorp op de VBC-dag. En ons gebed is, Heren, dat u de kinderen er zult brengen om het evangelie te horen. En ons gebed is ook, Heren, dat u ons als gemeente zal gebruiken als we kinderen uitnodigen en als er flyers klaar liggen, dat we mogen weten welke buurjongen, welk buurmeisje we mogen vragen. Ja, we mogen ze allemaal vragen, maar dat we de juiste woorden hebben om ze uit te nodigen. En dat ze zullen zeggen, ja, daar ga ik bij mee, dat lijkt me nou mooi. Heren, dat bidden we ook voor de jongens en meisjes, dat ze die folders in hun buurt mogen uitdelen. En dat ze zo een lichtje van u mogen zijn in hun omgeving. Dat als we groter zijn, dat we dan van mensen mogen horen, weet je nog dat je toen mij uitgenodigd hebt? Dat is het begin geweest van mijn leven met de Heere. Heere, zo kunnen hele kleine dingetjes tot groot door u gebruikt worden om grote werken in levens van mensen te doen. Opdat u daardoor aanbeden wordt. Ja, Heere, laat uw wil geschieden. Laat uw koninkrijk maar komen. En laat uw wil geschieden in de hemel en zo ook op de aarde. Dat alles, dat vragen wij van u in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan met elkaar lezen uit Deuteronomium 4. Deuteronomium is het boek wat Mozes aan het einde van zijn leven geschreven heeft. Wat eigenlijk één grote preek is die hij gehouden heeft aan het einde van zijn leven voor het volk Israël. En hij gaat een heel aantal gebeurtenissen met hen herhalen. Nog eens voor de geest roepen wat er 40 jaar geleden allemaal in die afgelopen 40 jaar gebeurd is in de woestijn. En dat doet hij ook in Deuteronomium 4 waarvan we lezen vers 10 tot en met 40. Deuteronomium 4 vanaf vers 10 en dan helemaal tot en met vers 40. Ten dagen als u voor het aangezicht van de Heere uw God bij de Horeb stond en als de Heere tot mij zeide vergader, verzamel wil dat zeggen, verzamel voor mij dit volk en ik zal hun mijn woorden doen horen die zij zullen leren om mij te vrezen al de dagen die zij op de aardbodem zullen leven en zij zullen ze hun kinderen leren. En u naderde en stond beneden op die berg, bij die berg. Die berg nu brandde van vuur tot aan het midden van de hemel en er was duisternis, wolken en donkerheid. Zo sprak de Heere tot u uit het midden van het vuur. U hoorde de stem van de woorden, maar u zag geen gelijkenis, geen gestalte, behalve de stem. Toen verkondigde hij u zijn verbond, dat hij u gebood te doen de 10 woorden en hij schreef ze op 2 stenen tafelen. Ook gebood mij de Heere op diezelfde tijd dat ik u inzettingen en rechten leren zou, opdat u die deed in het land naar het welk u doortrekt om dat te beërven. Wacht u dan wel voor uw zielen, want u hebt geen gelijkenis gezien op de dag dat de Heere op Horeb uit het midden van het vuur tot u sprak. Opdat u niet verderft en maakt u iets gesnedens, de gelijkenis van enig beeld, de gedaante van een man of een vrouw, de gedaante van enig beest dat op de aarde is, de gedaante van enige gevleugelde vogel die onder de hemel vliegt, of die door de hemel vliegt. De gedaante van iets dat op de aardbodem kruipt, de gedaante van enige vis die in het water is onder de aarde. Dat u ook uw ogen niet opheft naar de hemel en aanziet de zon en de maan en de sterren, het hemelse Heer, dat is hele sterrenhemel, en wordt aangedreven dat u zich voor die buigt en hen dient, dewelke de Heere uw God aan alle volken onder de ganse hemel heeft uitgedeeld. Maar u heeft de Heere aangenomen en uit de ijzeroven uit Egypte uitgevoerd, opdat u hem tot een erfvolk zou zijn, gelijk het heden ten dagen is. Ook vertoornde de Heere zich over mij vanwege uw woorden. En hij zwoer dat ik over de Jordaan niet zou gaan en dat ik niet zou komen in dat goede land dat de Heere uw God u ten erfenis geven zal. Want ik zal in dit land sterven, zegt Mozes. Ik zal over de Jordaan niet gaan, maar u zult erover gaan en datzelfde goede land erven. Wacht u, dat u het verbond van de Heere uw God dat hij met u gemaakt heeft niet vergeet. Dat u een gesneden beeld zou maken, de gelijkenis van iets dat de Heere uw God u verboden heeft. Want de Heere uw God is een verterend vuur, een ijverige God. Wanneer u nu kinderen en kleinkinderen gekregen zult hebben en in het land oud geworden zult zijn en u zult verderven, u zult sterven, wil dat zeggen, dat u een gesneden beeld maakt, dat de gelijkenis van enig ding, en doet wat kwaad is in de ogen van de Heere uw God om hem tot toorn te verwekken. Zo roep ik heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen uw lieden, dat u voorzeker haastig zult omkomen in dat land waar u over de Jordaan naartoe trekt, om dat te erven. Gij zult uw dagen daarin niet verlengen, maar ganselijk verdelgd worden. Als ze dus afgoden gaan dienen, of een gesneden beeld maken. En de Heere zal u verstrooien onder de volken, en u zult een klein volkje in getal overblijven onder de heidenen waar de Heere u heen leiden zal. En daar zult u goden dienen, die de mensen handenwerk zijn. Hout en steen die niet zien, niet horen, niet eten, niet ruiken kunnen. Dan zult u vandaar de Heere uw God zoeken en vinden, als u hem zoeken zult met uw hele hart en met uw hele ziel. Wanneer u in angst zult zijn en u al deze dingen zullen treffen in het laatste van de dagen, dan zult u wederkeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. Want de Heere uw God is een barmhartig God. Hij zal u niet verlaten, noch u verderven. Hij zal het verbond van uw vaderen dat hij hen gezworen heeft, niet vergeten. Want vraag toch naar de overige dagen die voor u geweest zijn, van die dag af dat God de mens op de aarde geschapen heeft, van het ene einde van de hemel tot aan het andere einde van de hemel. Of zulk een groot ding geschied of gehoord is als dit. Of een volk gehoord heeft de stem van God, sprekende uit het midden van het vuur, zoals u het gehoord hebt en in leven bent gebleven. Of zij God gezocht heeft te gaan om zich een volk uit het midden van een volk aan te nemen, door verzoekingen, door tekenen en door wonderen en door strijd en door een sterke hand en door een uitgestrekte arm en met grote verschrikkingen, naar al hetgeen de Heere uw God voor u en voor uw ogen in Egypte gedaan heeft. U is het getoond, opdat u weten dat de Heere die God is en niemand meer dan hij alleen. Van de hemel heeft hij u zijn stem laten horen om u te onderwijzen. En op de aarde heeft u zijn groot vuur doen zien. En u hebt zijn woorden uit het midden van het vuur gehoord. En omdat hij uw vaderen lief had en hun zaad na hen uitgekozen had, zo heeft hij u voor zijn aangezicht door zijn grote kracht uit Egypte gevoerd. Om volken die groter en machtiger waren dan u, voor uw aangezicht uit de bezitting te verdrijven. om u in te brengen, dat hij u in hun land als een erfenis geven, zoals het te deze dagen is. Zo zult u heden weten en in uw hart hervatten dat de Heere die God is boven in de hemel en onder op de aarde niemand meer. En u zult houden zijn inzettingen en zijn geboden die ik u heden gebied, opdat het u en uw kinderen na u welga en opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft voor altijd. Tot zover de schriftlezing. We gaan ons voorbereiden op de prediking met het zingen van de berijming van de 10 geboden, de eerste 3 versen. De 10 geboden, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
Het zou voor sommigen van u een beetje vreemd aanvoelen dat we in de morgendienst een catechismespreek hebben. Maar ik heb daar goed over nagedacht en ik dacht, ja, het is goed als we de 10 geboden bespreken om daar niet telkens al te veel tijd tussen te laten zitten. Dus vanmorgen een catechismespreek in de serie over de 10 geboden. En misschien is dat ook wel een aanmoediging om diegenen die de leerdienst in de avond nogal eens skippen, dat ze vanmorgen denken, hey, daar zou ik eigenlijk ook moeten zijn. Aan de orde is de Heidelbergse catechismus, zondag 35. Dan gaat het over het tweede gebod en dan wordt er gevraagd, wat eist God in het tweede gebod? En het antwoord is dat wij God op geen enkele wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan ganselijk helemaal geen beelden maken? Het antwoord luidt dan, God kan, nog mag op geen enkele wijze afgebeeld worden, maar de schepselen, al is het dat zij afgebeeld worden, zo verbiedt God toch om een beeldenis te maken en die te hebben om die te vereren of daardoor God te dienen. En dan een vraag die vooral in de tijd van de reformatie actueel was, maar zou men die beelden in de kerken dan niet als boeken, als uitleggers voor de leken, voor degene die niet kunnen zien, mogen gebruiken? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God. Die zijn christenen niet door stomme beelden, beelden die niet spreken kunnen, maar door de levende verkondiging van zijn woord onderwezen wil hebben. Tot zover de catechismus. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, ik heb de vorige keer, vorige week, 's avonds gezegd dat ik jullie de 10 geboden ga leren met ook gebaren erbij, zodat je ze goed kan onthouden. En daar heb je 10 vingers voor nodig. En het eerste gebod, weet je nog, dat is 1 vinger omhoog. En dat betekent God en God alleen. Het gebaar bij het tweede gebod, daar heb je 2 handen bij nodig. 2 handen die je op elkaar legt. En waarbij je gaat knielen. Ik heb een heel mooi plaatje van. Zie je iemand die zijn handen samenhoudt en knielt voor de Here? De Here aanbidden noem je dat. Dat is het tweede gebod. Het gebaar bij het tweede gebod. Hij maakt een buiging. Wat doet die persoon? Hij aanbidt God. Het eerste gebod gaat over God alleen aanbidden. En het tweede gebod gaat erover hoe je God moet aanbidden. Met welke houding. En dan niet alleen maar de houding van je lichaam, maar met alles wat daarbij te maken heeft. Hoe moet je God aanbidden? Daar gaat het over in het tweede gebod. Het tweede gebod gaat over God aanbidden. We hebben 3 gedachten. Allereerst het principe van dit gebod. Ten tweede de praktijk van dit gebod. En ten derde het doel van dit gebod. Dus het tweede gebod gaat over God aanbidden. Het principe van het gebod. De praktijk van dit gebod en het doel van dit gebod. Dan hebben we met elkaar uit de Bijbel gelezen een heel gedeelte uit Deuteronomium 4. Deuteronomium, dat staat voor de tweede wet. Deuteros is 2 in het Latijn, nomos is wet. Mozes gaat aan het eind van zijn leven voor de tweede keer de wet aan het volk Israël uitleggen en navertellen. En hij zegt als het ware, weten jullie nog dat God bij de berg Horeb aan ons verschenen is? Hij nodigde ons uit, hij verzamelde ons aan de voet van die berg en daar sprak hij tot ons, opdat we hem zouden vrezen. Alle dagen van ons leven. Zodat jullie ook aan jullie kinderen zouden leren om de Heere te vrezen. En vrezen, jongens en meisjes, is een moeilijk woord misschien. Vrezen. Dat is diep ontzag hebben. Dat is bedenken hoe klein jij bent en hoe groot God is. En dan word je heel stil, want dan denk je eraan hoe machtig God is, dat God de grootste stormen bestuurt. En dat God van de meest kleine beestjes afweet, die wij onder een microscoop nog niet eens kunnen zien, dat God daarvan afweet. Zo groot en zo machtig is God. En vergeleken met hem zijn wij heel klein en zwak. En als je dat bedenkt, dan bedenk je ook, deze God wil ik dienen. Deze God wil ik liefhebben. Die wil ik gehoorzamen. Die wil ik aanbidden. Dat is dat woord vrezen. De Heere wilde Israël leren bij de Horeb. Jullie Israël die het gezien hebben en jullie kinderen die het toen niet gezien hebben, je kleinkinderen die het ook niet gezien hebben, die moeten mij altijd vrezen. Want Israël stond daar vol ontzag onder aan de berg en ze zagen die berg als een brandend vuur. Vers 12 zegt, dat vuur dat kwam op die berg tot in het hart van de hemel. Het was een hele grote vuurkolom. Het was donker, maar op die berg dat grote vuur dat tot boven in de lucht, ver in de lucht brandde. Enorm indrukwekkend en uit dat vuur klonk een stem. De stem van de Heere die de 10 woorden uitsprak. Als je erbij geweest was, zou je het nooit vergeten hebben. Mozes herinnert het volk 40 jaar later aan die gebeurtenis en zegt, weten jullie het nog? Je zag alleen het vuur. Je zag geen lichaam, je zag geen gestalte. Je hoorde alleen maar een stem. En daarom moet je, als je omwille van je leven, heel erg op je hoede zijn. Want bedenk altijd weer, je hebt geen gestalte gezien op die berg. Dus je moet niet zo verderfelijk handelen als de heidenen dat je een beeld gaat maken. Van een man of een vrouw of enig ander schepsel. Want God zegt eigenlijk, omdat ik toen ik mezelf aan jullie bekend maakte op de berg, geen zichtbare gedaante heb laten zien. Ik heb geen lichaam aangenomen, daarom moeten jullie niet zo dwaas zijn om wel zo'n gestalte van mij te gaan maken. Waarom niet? God is niet in een beeld te vangen. Jongens en meisjes, stel dat ik nou een plukje haar van mijn vrouw afknip en dat meeneem. En tegen iedereen zeg, kijk, dit is mijn vrouw. Zie je hoe mooi, zie je hoe prachtig ze is, zie je hoe dat haar mooi glanst? Ja, maar mijn vrouw is zoveel meer dan haar mooie haar. Ik kan niet een plukje pakken en zeggen, kijk, dit is mijn vrouw. Nou, helemaal, als je haar wil leren kennen, kijk maar hiernaar. Naar dit plukje haar. En dat terwijl ik gewoon naar mijn vrouw toe kan lopen. Of als ik ergens anders ben, haar kan bellen, met haar kan communiceren. We zouden allemaal zeggen, ja, het is een belediging. Het is heel dwaas om zo met dat plukje haar rond te gaan en te zeggen, dit is mijn vrouw. Die man, zou je zeggen, die is niet goed bij zijn hoofd. Moet je kijken, hij gaat ook tegen dat plukje haar praten. Hij gaat ervoor knielen. Mijn vrouw zou zeggen, wat is dit voor iets raars? Waarom praat je niet met mij? Waarom doe je alsof ik dat ben, terwijl ik hier ben om met je te praten? Om contact met je te hebben? Het lijkt wel alsof je me negeert. Nou, nog veel dwazer en nog veel beledigender is het om te proberen een afbeelding van God te maken. En daarvoor te bidden en daarvoor te knielen en daarvoor te buigen en daar naartoe te bidden. Want God maakt heel duidelijk, je kunt me niet afbeelden. Ja, zelfs als God zichzelf afbeeldt, als ik maar zo mag zeggen, of zichzelf bekend maakt, daar in de Sinaï-woestijn, bij de Horeb, kan het volk hem niet zien. Ja, alle heidenen, die hebben zichtbare goden. Maar de ware God is geest, je kunt hem niet zien. Ja, zelfs de engelen kunnen God niet zien. Als Jesaja even in dat visioen in de hemelse troonzaal mag kijken, wat ziet hij dan? Dan ziet hij de serafs, de hele speciale engelen. De engelen die in de troonzaal van God zijn. En die hebben 6 vleugels. 2 om mee te vliegen, 2 om hun voeten mee te bedekken en 2 om hun ogen mee te bedekken. Want ze mogen en ze kunnen God niet zien. Geen mens, zelfs geen engel, kan God zien en leven. Het is een heel ernstig gebod, het tweede gebod. Dat is ook wel gebleken bij Israël. Het volk wilde God maar al te graag zien. Niet lang nadat ze daar aan die voet van de Horeb hadden gestaan, lieten ze Aaron een gouden kalf maken. Want Mozes, die was nu al zo lang op die berg, we weten niet wat er van hem geworden is. Er is vast wat gebeurd met Mozes. Aaron, laten we het zelf maar gaan doen. In plaats van dat we wachten tot Mozes teruggeeft en onze instructies geeft, maak jij maar voor ons een beeld. Net zoals de andere volken dat hebben. De Egyptenaren, die hebben goden die ze afbeelden als mensen met een dierenkop. Nou, dat kunnen wij ook verzinnen. Maak maar een gouden kalf. God laat het niet ongestraft. God zegt tegen Mozes, die nog op de berg is. Mozes, het volk heeft iets afschuwelijks gedaan. Ze hebben een beeld van een kalf gemaakt. En ze aanbidden het alsof ik het ben. Ik ga dit volk wegvagen, want ze hebben zo verwerpelijk gehandeld. Omdat ze mij hebben willen voorstellen als een schepsel van goud. God toont erover. Zijn heilige woede stort hij uit over degenen die hem op hun eigen manier aanbidden. Die zelf bedenken hoe ze God kunnen aanbidden. En je tweede gebod is ontzettend belangrijk. Waarom? Het leert ons, God wil aanbeden worden zoals hij dat wil. Dat is het principe van het tweede gebod. Als je zo je handen vouwt en knielt, dan moet je eraan denken, jongens en meisjes, God wil aanbeden worden zoals hij dat wil. En als je de Heere op je eigen manier aanbidt, zelfs als je motieven daarvoor heel zuiver zijn, dan neemt hij het je toch heel erg kwalijk. We hebben dat gezien net met het gouden kalf. Het volk dacht niet, nou laten we een afgod aanbidden. Nee, ze wilden Yahweh aanbidden. Maar graag op hun eigen manier. We hebben wat zichtbaars nodig. God zegt, dat volk heeft verderfelijk gehandeld. Ik ga het wegvagen, Mozes. Dat is gelukkig niet gebeurd, dat Mozes kwam tussen beiden. Maar het laat zien hoe erg de Heer het vindt. En niet lang daarna, Nadab en Abihu, de zonen van Aaron. Oprechte mannen, dat waren geen goddeloze mannen. Het waren de priesters, uitgekozen, samen met hun vader Aaron. Maar ze dachten, ach, we kunnen als we dat altaar moeten aansteken, toch ook wel dat op onze eigen manier aansteken. Al die moeite om dat heilige vuur van het brandofferaltaar te halen, het kan ook wel anders op onze eigen manier. God straft ze meteen op de plek met vuur uit de hemel en bliksemschicht en ze zijn allebei op slag dood. Omdat ze God op hun eigen manier aanbidden. En David dan, die de ark laat komen naar Jeruzalem. Daar hoort de ark thuis in Jeruzalem. Hij heeft helemaal gelijk. En het was een heel mooi verlangen van David om de ark in Jeruzalem te laten brengen. Maar David, die denkt niet na, die gaat zelf bedenken, hoe zal ik de ark daar brengen? Nou, laat maar een wagen maken, die wordt door runderen getrokken. Helemaal vergeten dat de Heere had gezegd, dat moet door levieten gebeuren. Die hem dragen. David denkt er niet aan en onderweg struikelen die runder en iemand ziet de ark van die wagen bijna afglijden en hij wil de ark tegenhouden. En die man die raakt de ark aan, die alleen door de levieten aangeraakt mag worden en die man die valt ter plekke dood neer. Weer zo'n voorbeeld. God zegt, ik wil aanbeden worden op de manier zoals ik dat wil. Nieuwe Testament, Ananias en Safira, ze verkopen hun land om het geld aan de gemeente te geven. Maar ze houden wat voor zichzelf en doen het voorkomen alsof ze alles gegeven hebben. Nee, dit is de hele opbrengst. De Heere straft die onoprechtheid. Ze vallen ter plekke dood neer. Allemaal voorbeelden waar we datzelfde principe tegenkomen. God wil aanbeden worden op zijn eigen manier. En als je hem op jouw eigen manier aanbidt, dan neemt hij het je zeer kwalijk. Dat laat hij niet ongestraft. Vandaar ook dat bij het tweede gebod daarna gezegd wordt, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten. Hoe dat zit met de geslachten, daar ga ik in de kerkbode wat uitgebreider op in, want anders zou deze preek veel te lang worden. Maar wat ik nu wil laten zien daarin is dat tweede gebod, dat het de Heere daarin ernst is. En hebben we dat principe dan helder? Het gaat er niet alleen maar om dat je geen Boeddha-beeld in huis haalt. Het gaat erom dat je beseft dat God niet in een beeld te vatten is. En niet via beelden aanbeden wordt. Maar op de manier die hij zelf bepaalt. Ja, en dat brengt ons natuurlijk bij de praktijk. Tweede gedachte, de praktijk van het tweede gebod. Waar we de vraag moeten stellen, hoe aanbidden we de Heere dan op de juiste wijze? Dat is een hele belangrijke vraag. Aanbidden wij de Heere wel op de juiste wijze? Ik ben bang dat in heel veel kerken en heel veel gemeenten die vraag niet eens wordt gesteld. Aanbidden we de Heere op de juiste wijze? Ja, er wordt wel een hele hoop gepraat over aanbidding. Dat is echt iets wat de afgelopen decennia een heel groot onderwerp geworden is in de kerk. Maar als er over aanbidding gepraat wordt, dan gaat het vaak over ons. De een zegt, nou, ik houd van een eredienst in een wat meer traditionele stijl, met de oude psalmen. Maar een volgende zegt, ja, maar ik voel me meer thuis bij een hedendaagse stijl, met hedendaagse liederen. De een zegt, geef mij maar een orgel. En de ander zegt, ja, maar je kan toch ook andere instrumenten gebruiken? En wij wensen elkaar ook een goede dienst. Maar wat bedoelen we daarmee? Bedoelen we daarmee dat de organist mooi gespeeld heeft? Of bedoel je daarmee, nou, de dominee die stond heel vrij op de kansel? Bedoel je daarmee een goede dienst? Ik hoop dat je goed kan luisteren. En dat de preek je aanspreekt, of dat je zegt, nou, er waren mooie psalmen die gezongen werden, dat is een goede dienst. Sommigen zullen zeggen, ja, een goede dienst is dat vooral dat het niet al te lang duurt. Want dan kan ik de aandacht er niet meer bij houden. En een volgende die zegt, ja, een goede dienst, dat is een dienst waar weer eens ouderwets een tussenzang is. In andere gemeenten zeggen ze dat de dienst goed was als de band mooi speelde. Als er mooie liederen waren, als de zangleider het goed deed. Als er een interessant onderwerp aan de orde was. Is dat aanbidding? Op de juiste wijze? Gaat het dan uiteindelijk niet telkens om onszelf? En wat wij mooi vinden? Wat ons aanspreekt? Wat bij ons past? Of, kan ook, gaat het ook niet heel vaak over wat buitenstaanders aanspreekt? Of de jeugd? Je moet ze tenslotte vasthouden of het hun wel aanspreekt. Of dat de vraag gesteld wordt, ja, maar we moeten met onze erediensten toch ook in lijn met de cultuur zijn. En daar zijn heel wat kerken mee bezig geweest de afgelopen decennia. Aanbidding moet vooral eigen tijd zijn. De kerk moeten we qua vorm meer in overeenstemming brengen met de wereld. En zo komt de beeldcultuur de kerk in. Want dat krijg je dan. En we zijn vergeten dat de kerk altijd al tegen de cultuur is ingegaan. Lees maar in Handelingen. Als Paulus in Athene komt, dan kijkt hij naar al die altaren, al die beelden van die God en die God. En Paulus die zegt heel nuchter, ja, je hebt hele mooie altaren en mooie beelden hier. Maar je hebt er geen idee van wat je aanbidt. En je maakt God er niet blij mee hoor. God kijkt over de tijden van jullie onwetendheid heen. Paulus in Efeze, jongens, al die afgodsbeelden kan je weggooien. Die toverboeken kan je maar beter verbranden, want je maakt er God niet blij mee. De mens, dat is het punt wat ik hier wil maken met al die voorbeelden. De mens is in zijn aanbidding vaak maar heel horizontaal bezig. En dan beginnen we precies aan de verkeerde kant. Wat vind ik mooi? Wat past bij mij? Onze aanbidding, onze eredienst moet gevormd worden rondom wie God is. En rondom wat Hij wil. Want dat leert het tweede gebod ons toch? God wil aanbeden worden zoals Hij dat wil. En als wij aanbidden zoals Hij dat wil, dan mag je ook zijn zegen verwachten. Moeten we dus niet andere vragen gaan stellen? Wat vindt God nou mooi? Hoe wil Hij dat we Hem aanbidden? Want we aanbidden niet onszelf of elkaar hier in de kerk. We doen niet wat we met elkaar allemaal leuk vinden en mooi vinden. Nee, we aanbidden God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Geeft Hij aanwijzingen hoe Hij aanbeden wil worden? Ja, en wij zijn er ook nog natuurlijk. Maar laten we dan de vraag stellen, wat hebben wij dan volgens Hem nodig? Waarvan zegt Hij, nou, als je dat doet in de eredienst, dan helpt je dat om mij zo zuiver mogelijk te aanbidden. Dat zijn de vragen waar het om gaat. En heel terecht zegt de catechismus dan in antwoord 96, en ik citeer dat even uit de catechismus in gewone taal, dan komt het nog dichterbij. God wil dat we Hem alleen vereren, zoals Hij dat in zijn woord heeft bevolen. God wil dat we Hem alleen vereren zoals Hij dat in zijn woord heeft bevolen. Nou, dat is heldere taal. Om te weten hoe je God moet aanbidden, moet je naar de Bijbel. En moet je dat gaan lezen en gaan onderzoeken. En dan zegt de Bijbel allereerst van alles over ons hart. Je kunt God alleen aanbidden als je oprecht bent en nederig. Maar de Bijbel geeft ook aanwijzingen over de eredienst. Hoe moet dat eruit zien? Dingen zijn er waarvan God zegt, die dingen die horen er echt bij en die mag je niet missen in eredienst. Er zijn dingen waarvan de Heere zegt, daarin laat ik je vrij in de eredienst. Dus er zijn bepaalde constanten die horen in een eredienst thuis. En dan maakt het niet uit in welke tijd je leeft, in welke plaats je leeft, welke cultuur. En hoe groot of klein de gemeente is, dat hoort in een eredienst thuis. En er zijn ook variabele dingen waar we in kunnen verschillen. En die door de tijd heen ook veranderen. Nou, wat zijn die constanten? Welke dingen kom je in de Bijbel tegen waarvan de Heere zegt, die horen nou echt bij een eredienst? Die dingen zijn onopgeefbaar. Nou, dan denk ik al eens aan het zingen. De Bijbel leert dat God aanbeden wil worden door te zingen. Want in dat zingen loven we God. En als we zingen, dan worden er niet alleen woorden in onze mond gelegd, maar die woorden die doen ook iets met ons hart. Zo zijn wij geschapen. Als wij zingen, dan gaat er ook iets met ons hart dan gebeuren. Dan vertolkt dat hart de liefde tot God. Dat hart niet alleen maar de liefde tot God, maar ook de vragen die we naar God hebben, komen in het zingen naar voren. En dat doen we samen. Vele stemmen smelten bij het zingen samen om onze God te eren. Met allemaal dezelfde woorden. Zingen verenigt en zingen bemoedigt. Zingen geeft troost en zingen maakt blij. En zingen maakt je ook nederig. Het maakt dat je je verootmoedigt. Met de verootmoedigingspsalmen bijvoorbeeld. Zingen hoort bij de aanbidding van God. Waar je ook naar de kerk gaat, er wordt gezongen. Want God wil het zo. Zo wil hij aanbeden worden. Hij heeft zelfs een heel Bijbelboek met psalmen gegeven. En hij zegt, als je dat nou met je mond en je hart zingt, dan word ik blij van je aanbidding. Dat is dus het eerste, de eerste constante zingen. Tweede, gebed. De Heere leert ons, als je tot mij komt, dan wil ik dat je tot mij bidt. En mij aanroept als jouw God en Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt. Dat je God de Zoon aanroept als verlosser en Heere. En dat je in je gebed, in je eigen woorden, vertelt wat ik voor je beteken. Dat is God aanbidden. En jongens en meisjes, hardop bidden is heel belangrijk. Ook om met elkaar thuis hardop te bidden. Net zoals je op school in een groep samen met de juf of de meester spreekt. Zo mag het ook normaal zijn om met elkaar met God te spreken. We leren daarin namelijk om, als we bij elkaar zijn, ook ons hart voor de Heere te openen. Geloof is niet een privézaak, alleen maar in de binnenkamer. Ja, de Heer Jezus heeft gezegd, als je bidt, doe het in de binnenkamer. Dat wil zeggen, doe het niet om door de mensen gezien te worden. Maar dat betekent niet dat je geen groepsgebed mag hebben. En in een kerkdienst doen we dat ook, samen bidden. Nee, we zijn niet gewend om in de kerk een kringgebed te doen. Al is daar in principe niks op tegen. Als een gemeente kleiner is, een huisgemeente, is dat juist heel mooi als er een kringgebed gedaan wordt. Maar hier doen we het zo. We delen met elkaar voorafgaand aan de dienst de gebedspunten, de voorbeden. Dat stuur je naar de scriba of dat stuur je naar je wijkouderling of naar de voorganger. En je draagt het, die voorganger die draagt het dan samen namens ons allemaal op aan de Heere. En dat hoeft echt niet alleen maar voorbeden te zijn voor een ernstige ziekte of een ziekenhuisbezoek. Je mag ook voor je kinderen voorbeden vragen. Of jongens en meisjes, als je het straks spannend vindt om na de vakantie weer naar school te gaan, dan mag je ook vragen, dominee, kunnen we daar niet voor bidden zondag? Of je mag ook zeggen, dominee, wilt u zondag de Heere danken dat hij ons zo'n fijne vakantie heeft gegeven? Danken dat iedereen weer gezond en wel thuis is gekomen. Dan ga ik natuurlijk geen namen noemen, van die heeft gevraagd om dit te doen en die heeft gevraagd om dat. En ik ga het ook niet allemaal voorlezen vooraf, maar ik ga er wel voor bidden en danken. Dus jongens en meisjes, ga thuis maar eens nadenken welke gebedspunten en dankpunten je voor volgende week kan doorgeven. Om samen in de gemeente voor te danken en te bidden. Want gebed hoort bij de aanbidding van God. Daar is God blij mee als je dat doet. Dat vindt hij heel mooi. Nog een constante, wat er altijd moet zijn, en dat is dat je je gaven geeft. Je komt om God te aanbidden, hij is je heel veel waard, en dat komt ook tot uitdrukking in wat je aan hem geeft. Er waren in het Oude Testament, al naast de zondoffers, die waren voor de verzoening, ook de dankoffers. En er waren ook aanwijzingen voor hoeveel je als dankoffer gaf. In het Oude Testament waren dat de tiende. In het Nieuwe Testament is dat niet anders. Maar dan heb je niet meer de tiende. Maar we lezen wel dat er in de gemeente gecollecteerd wordt voor andere gemeenten. En voor de voorgangers. En daar zegt Paulus tegen de Korintiërs: God heeft de blijmoedige gever lief. God is blij met iemand die met een blij hart geeft. Die niet zegt, nou hier heb je het restantje van de week wat ik nog over heb. Maar die zegt, Heere, ik kom voor u aangezet, ik ben zo blij met u. Ik wil niet met lege handen komen. Hier hebt u mijn dank. En het is maar zo'n klein beetje eigenlijk. Ik had veel meer moeten kunnen, maar dit is het. Overal waar de gemeente samenkomt, geven gelovigen hun gaven aan de Heere. En die komen ook weer, dat is het mooie, die gaven komen ook weer in geestelijke zin bij je terug, omdat onder andere de eredienst ermee wordt onderhouden. Dus je geeft eigenlijk indirect ook weer aan je eigen geestelijke welzijn. Of aan andere gelovigen die het nodig hebben. Dat is de diaconie, om ervan te delen. Nog zo'n constante, het lezen en het uitleggen van de Heilige Schrift. Dat mag ook niet missen in een eredienst. God aanbidden is leren hoe wij hem moeten gehoorzamen. God aanbidden is luisteren naar wat hij te zeggen heeft. God aanbidden is zijn woord horen en het in je hart bewaren. Want de Heer Jezus zegt, wie is nou mijn ware familie? Wie horen er tot zijn gezin? Mijn vader, mijn moeder, mijn broeder en mijn zuster. Dat zijn degenen die mijn woord horen, die het bewaren en die het doen. Die horen bij mij. God wil gekend worden door ons. Hij wil dat wij hem kennen. En daarom maakt hij zichzelf bekend. En net als aan de Horeb. Niet door een gestalte te laten zien. Niet door allerlei fantastische beelden. Nee, hij wil gekend worden. Hij openbaart zich aan ons door zijn woord. En dan komen we terug bij dat wonderlijke geheim van Deuteronomium 4. Er was geen gedaante toen de Heere direct tot het volk sprak. Maar hij gaf zijn 10 woorden. God is niet een God om te zien, maar hij is de God van het gehoor. Geloven is niet uit het zien, maar uit het horen. God heeft het zo uitgedacht om zich door middel van zijn woorden aan ons te openbaren. Door te spreken en zo de mensen tot geloof, ja, tot aanbidding te brengen. Aanbidding, waar God van houdt, is dat we met zijn woorden bezig zijn. En dat we ons gewillig en nederig opstellen om dat woord te ontvangen. Dat we de tijd vrijmaken en alle gelegenheden aangrijpen om te luisteren naar zijn stem. En dat we doen wat hij zegt. Het is toch eigenlijk ook heel normaal, niet waar, als je getrouwd bent, dat de kern van je huwelijk in de communicatie ligt met elkaar. Samen zijn, samen spreken, samen tijd met elkaar hebben. En je zegt toch niet, ja, ik heb een goed huwelijk, want ik kijk elk uur even naar een pasfoto van mijn vrouw. De kern van ware aanbidding van God is luisteren naar hem. Spreken tot hem en zingen tot hem. En hem je dank betalen. Dat is aanbidding waar God blij van wordt. Dat is aanbidding die ons helpt om ons hart en leven volkomen op hem te richten. En daarbij, dat is het vijfde constante, geeft God ook de sacramenten van doop en avondmaal. Beelden, afbeeldingen, beter gezegd, niet van God zelf, maar dat van datgene wat hij aan ons geeft. Plaatjes die ons helpen om het evangelie te verstaan. Momenten waar we heel dicht bij hem mogen komen. Waar we zijn eigenschappen uitgetekend zien. Dan zoekt hij ons op. Dan merk je, God is hier in ons midden. En buitenstaanders merken dat ook op. Die kunnen de vinger er niet achter krijgen. Het is allemaal zo anders. We komen hier in de kerk. En het lijkt wel alsof het volkomen anders is dan dat wat we ook gewend zijn. Maar één ding weten we wel, de Heere is hier in het midden. Er is in de kerk geen spectaculaire show gaande. Het is allemaal heel eenvoudig. Er is bar weinig te zien. Maar toch, wat hier gebeurt is heilig. Werkelijk, God is in jullie midden. God wordt hier aanbeden en hij is er blij mee. Ja, en dan zijn er natuurlijk ook tal van variabelen. Daarmee bedoel ik dingen die wel belangrijk zijn om goed af te spreken. Maar waar de Bijbel niet aangeeft, zo en zo moet het. Bijvoorbeeld de tijd van je samenkomst. De Bijbel geeft nergens een richtlijn dat we om 9:30 samen moeten komen en om 6:30 s'avonds. En ook niet de plaats waar je samenkomt. De Bijbel geeft geen richtlijnen over de melodie die we zingen. We spreken dat met elkaar af, welke melodie we zingen, want dan gaat het er ordelijk aan toe. En we houden ook veel van de melodieën die we zingen. Dat is bekend vanaf onze jeugd af aan. We zouden het niet graag afschaffen, maar het mogen duidelijk zijn dat de psalmen niet alleen maar op de Geneefse melodieën gezongen mogen worden. Net zoals de instrumenten die we gebruiken. En de berijming ook, dat is niet geïnspireerd. Daar mag je van afwijken als je met elkaar tot goede afspraken komt. Dat zijn onze tradities, die zijn waardevol, maar het blijven variabelen. Het zijn niet de constanten die door de eeuwen heen meegaan. Of moeten gaan. En het kan verschillen in verschillende kerken, in verschillende culturen. Net als een Bijbelvertaling, ook dat kan verschillen. In elke generatie moet de kerk kijken, is het verstaanbaar en is het duidelijk wat God zegt. Begrijp me goed, die variabelen, dat zijn geen onbelangrijke dingen. Wel nee, het zijn hele belangrijke dingen. Maar ze zijn niet heilig. In de zin van zo moet het en zo alleen wordt God aanbeden. Dat mogen we elkaar niet opleggen. En dat moeten we elkaar ook niet in de weg leggen. Maar juist een weg mee vinden. En dan niet een weg vinden, want zo gaat dat heel vaak, door een consensus. Nou, jij wil dit, jij wil dat en we treffen elkaar in het midden. Of nog erger, de jeugd wil dit, de ouderen willen dat en dan gaan we groepen creëren. Nou berg je maar, dan kom je nooit bij elkaar. Maar door Bijbelse vragen te gaan stellen, dat is wat je dan moet doen. Dient een verandering de opbouw van de gemeente? Bouwt dit mensen geestelijk op? Dient dit ook de orde in de gemeente? Is dit allemaal tot eer van God waar we mee bezig zijn? Snapt u? Verticaal blijven denken. Vanuit de vraag, hoe wil de Heere dat hij aanbeden wordt? Want als we onze keuzes baseren, niet baseren op die fundamentele vraag, dan zondigen we tegen het tweede gebod. God wil aanbeden worden zoals hij het wil. Dat brengt ons tenslotte bij de derde gedachte, het doel van dit gebod. We hebben uitgebreid nagedacht waarom God niet wil dat we een beeld van hem maken. Je kan hem niet bevatten in een beeld. We hebben nagedacht hoe hij aanbeden wil worden in de eredienst. Maar waarom wil God dat nou zo? Zit daar nou, dat je kan zeggen, een diepere reden achter? Nou, natuurlijk zit daar een diepere reden achter. God openbaart zich in zijn woord, rondom de woordverkondiging. En wat gebeurt er dan? In de verkondiging van het evangelie komt het beeld van God naar ons toe. Dat beeld van God komt heel dichtbij. Want wie wordt er in het evangelie verkondigd? Dat is de Heer Jezus. Die naar de aarde is gekomen en die de onzichtbare God zichtbaar heeft gemaakt. Hebreeën 1 vers 13, vers 3 zegt, hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. In het Johannesevangelie zegt Johannes 1 vers 18, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon, die heeft hem ons verklaard. Jezus zegt zelf in Johannes 14, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Dus in de prediking, als ons de Heer Jezus wordt voorgesteld, dan komt het beeld van God naar ons toe, niet in plaatjes, maar in woorden. En dat wordt als het ware, die woorden worden in je hart geplant. En als we het in ons opnemen, tot ons nemen, hem omhelzen, dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Weet je wat, jongens en meisjes? Als je het woord van de Heer Jezus aanneemt, dan ga je, zonder dat je het zelf in de gaten hebt, lijken op de Heer Jezus. Niet in je uiterlijk, maar in je karakter. Je leert om niet meer zo boos te zijn. Je leert om aardig te zijn tegen mensen die niet aardig voor jou zijn. Je leert om te geven in plaats van alsmaar te willen hebben. Je leert om gehoorzaam te zijn in plaats van te denken, ik doe lekker waar ik zelf zin in heb. Dat is wat er gebeurt, gemeente, als het evangelie van de Heer Jezus in je hart geplaatst wordt en je gelooft het. Dan wordt het beeld van God in je geplant en dan gaan wij veranderen naar het beeld van God. Want God wil niet dat wij beelden van Hem maken. God wil al helemaal niet dat wij ons voor die beelden buigen. Maar God wil dat wij zelf zijn beelddragers zijn. Zo heeft Hij ons geschapen. Zo begon het in Genesis 1. En naar het beeld van God schiep Hij hen. Dat beeld zijn wij door de zondeval kwijtgeraakt. Maar het evangelie van Jezus Christus plant het weer in ons. We kunnen God niet meer aanbidden dan dat we ons volkomen toewijden aan zijn woord. Zijn woord in ons hart ontvangen. En daarbij is de kerkdienst, de eredienst, onmisbaar. Want hier komen we voor Gods aangezicht. Hier komen we er net als Jesaja achter. Ik ben zondig, ik verga. Voor God, aangezicht van die heilige God, kan ik niet bestaan. Dat beeld van Hem ben ik kwijt en daarom moet Hij mij ver van zich afwerpen. Daarom ga ik verloren. Maar tegelijkertijd in diezelfde kerkdienst komt de Heere Jezus ons tegemoet. Zoekt Hij ons op om zichzelf aan ons te tonen. En om te zeggen, kijk, hier zijn mijn doorboorde handen. Het bloed van de verzoening heeft voor jou gevloeid. Mijn dood brengt jou het leven. Mijn opstanding vernieuwt je leven. Hij plant zijn beeld in ons, zodat wij met zijn beeld bekleed, net als een Jesaja zullen zeggen, hier ben ik, Heere, zend mij. Het tweede gebod leert ons om God te aanbidden zoals Hij dat wil, zodat het beeld van God in ons zichtbaar wordt. Want daar heeft Hij ons voor geschapen. Om kinderen van de hemelse Vader te zijn. Om zijn gelijkenis te vertonen. Jongens en meisjes, ik begon bij jullie en nu eindig ik ook bij jullie. Wil je meer op de Heer Jezus gaan lijken? Geloof dan in Hem. En luister naar Hem. Luister naar zijn woord. En zing heel veel. En bid met elkaar. En vraag telkens weer, Heere, hoe wil u nou dat ik u dien? Dan komt de Heer Jezus in je hart wonen. En dan zorgt Hij dat je zijn beeld gaat vertonen. En dat anderen door dat beeld God gaan aanbidden. Amen. En gemeente, laten wij de Heere dan ook aanbidden met de woorden van Psalm 30, de versen 1, 3 en 6. Laat dat ons antwoord zijn. Psalm 30, vers 1, 3 en 6. Thank you. Laten we samen danken en bidden. Almachtige en getrouwe God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dat u die God bent die telkens weer tot ons komt door tot ons te spreken. En dat u ons een plaats gegeven heeft om u te aanbidden. Heer, en in het laatste vers hebben we het gezongen. Als u uw aangezicht ook maar een ogenblik voor ons zou verbergen. Als het ook maar één keer zou zijn dat als wij hier in de kerk komen en u bent er niet, Heer, dan zijn wij ten dode opgeschreven. En wie looft u dan? Daarom bidden wij u, Heer, ondanks wie wij zijn. Ondanks dat wij niks van onszelf kunnen meedringen. Zie ons aan in Christus Jezus. En verberg uw aangezicht niet voor ons. En ontvang onze aanbidding, al is die vaak nog zo onvolkomen. Maar plant in ons toch het verlangen om u altijd te aanbidden zoals u dat wil. Ook als we in momenten in ons leven zijn dat we u niet begrijpen. Dat u een onbegrijpelijke weg met ons gaat. Leer ons dan nog op u te vertrouwen, u te aanbidden en van u al onze zaligheid te verwachten. Ga zo mee deze zondag in, waarin u vanavond weer een mogelijkheid geeft en waarin u er vanavond ook weer naar verlangt om aanbeden te worden. Door gezang, door gebed, door onze gaven, door uw woord te horen. En het tot ons te nemen. Heere, spreek tot ons. Opdat wij u aanbidden en het beeld van u in ons steeds volkomener mag zijn. Dat bidden wij van u. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Onze slotzang is Psalm 56 vers 5. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56 vers 5. Gemeente, bewaar het woord en verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Dank.